Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder de luisteraars die op een later tijdstip via internet met ons meeluisteren. Onze voorganger is Broeder van der Laan, ook hartelijk welkom. En onze organist is Bert Houwhart. Ik heb een tweetal korte mededelingen van huishoudelijke aard. 7 november is de gebedskringavond weer bij de familie Houwhart om 19 uur. 19 november hopen we met z'n allen de zangavond te houden. Daar krijgt u volgende week opnieuw bericht van en hoe en hoe laat de zaal weer open gaat. Wij willen vanochtend aanvangen met het Evangelisch liedboek, lied 218, de liederen 1 en 3. Dan mag ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen gemeente, nogmaals, hartelijk welkom. Ook de luisteraars die op een ander moment deze dienst beluisteren, ook van harte welkom en God zegen. Ik hoop dat we met z'n allen een hele goede dienst hebben. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 122, het Pelgrimslied 1 en 3.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij u in ons in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laten we bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is. Daarom kwam u naar deze wereld om ons te bevrijden, die in schuld en angst gevangen zijn. Om ons te redden als ons geweten ons aanklaagt. Neem ons, zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden. Gij zijt toch groter dan ons hart. Groter dan onze schuld, dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst. Een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. Wanneer je spijt hebt van je zonde, oprecht berouw hebt van je zonde, dan krijg je ook vergeving van zonde. Want dat heeft God beloofd. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Want zo zegt hij door de psalmist, je mag je gelukkig prijzen als je zonden je worden vergeven. De zonde bedekt wordt met het bloed van Jezus Christus. Je mag je gelukkig prijzen als de Heer de ongehoorzaamheid niet toerekent. En je geest ontdaan heeft van alle smet en bedrog. Je mag je gelukkig prijzen dat God je over de streep trok. En al je fouten, kommer en kwel aan hem te beleiden. Je mag je gelukkig prijzen dat hij je weer een fijne nachtrust bezorgde. Een nachtrust zonder zorgen. Ja, Heer, ik prijs me gelukkig. Ik kan het wel uitdubbelen van gelukkig, van geluk dat u al mijn ongehoorzaamheid, mijn overtredingen hebt vergeven. En dat u dat hebt uitgewist. God, ik dank u wel. Het lucht zo op. Dank u wel voor uw grenzenloze liefde. Voor uw liefde zonder voorwaarden. Ja, Heer. Werkelijk, mijn ziel verheugt zich in u. De God van mijn heil. Halleluja, juicht. En wees blij, gij rechtvaardige. Jubelt allen, gij oprechten van hart. Zingen wij het lied 223, versen 1 en 4. Woord van God. Eens?
Yes.
Waar of niet waar?
Waar?
Waar. Ja, dat moet er in één keer uitkomen, mensen. Waar, weet je wel? Van A tot Z? Van kaft tot kaft? Amen. U hebt het gezegd, ik houd u er zo dadelijk aan. Ik wil een aantal woorden met u lezen uit Psalm 119. En dat gaat met name veel over het woord. Het woord van God schept. Het woord van God is volmaakt, vergevend, perfect, aanstekelijk, waarschuwend, vergelijkend, eeuwig woord. En zo kan ik doorgaan. Het woord geeft blijdschap, vreugde, uitredding, hoop, inzicht, liefde, troost, genade. En zo kan ik nog wel veel verder doorgaan. Het woord. Belangrijk woord.
Gods woord.
De waarheid. Welzalig zij, zegt Psalm 119, die onberispelijk van wandel zijn en die in de wet des Heeren gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren en die hem van ganse harte zoeken. Die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen. Gij hebt uw bevelen geboden, opdat men die ijverig onderhouden. Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden, dan zou ik niet beschaamd staan als ik op al uw geboden zie. Ik zal u loven in oprechtheid van mijn hart, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer. Uw inzettingen zal ik onderhouden. Verlaat mij niet geheel en al. Waarmede zal de jongeling zijn pad bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Uw inzettingen zal ik onderhouden. Ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Geprezen zijt gij, Heere, en leer mij uw inzettingen. Mijn lippen verkondig ik, alle verordeningen van uw mond. Uw bevelen zal ik overdenken, en op uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik mij verlustigen. Uw woord zal ik niet vergeten. Woorden uit het woord, de lering en vermaning. Maar het doel van iedere vermaning is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus in Timotheus. Laten we zingen het lied dat aangegeven is 356. Ook de voorbereiding op het gebed met verlichting van de Heilige Geest.
Leren en keren, o God, tot uw troon. onze toon. Tot geen manier boven uw eeuwig mag loven, als jeugend zal staan bij uw stralende troon.
Zullen we God vragen of Hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn? Heilig, 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 Gij alleen, o God, zijt heilig. Gij alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof en alle eer toe. Wij loven u en wij zegen u, wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij verheffen onze stem om samen met z'n allen die hier aanwezig zijn, door u te worden aangeraakt. Door u te worden verlicht, met uw Heilige Geest te worden bezield. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis. Open de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschap bevatten. Wij die onder uw genade zijn. Wij willen ons denken en doen u laten welgevallen, want gij zijt het licht van onze ziel en onze lichaam. Christus onze Heer, daarom prijzen wij u samen met de Vader in eeuwigheid en met de Heilige Geest. Nu en altijd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Kom met uw scheppende geest ook in dit uur in ons midden. Amen. Ik laat hem maar kleuren. Ja. Stel, je krijgt een opdracht van God en je voert hem niet uit. Wat dan? Ezechiël die kreeg dat voorgespiegeld van de goede God. In Ezechiël 3 vers 16 tot 21 daar staat, toen die 7 dagen voorbij waren, God had hem gesproken, had richtte de Heer zich tot mij en zei, mensenkind, ik stel jou aan als wachter over de Israëlieten. Als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, je zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden, dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is. Maar van zijn bloed zal ik jouw rekenschap vragen. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen, en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood. Maar jij zult het er levend van afbrengen. Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng en hij zal sterven, als jij hem niet waarschuwt, hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag. En zijn goede daden zullen niet meer tellen. Maar ik zal van zijn bloed u rekenschap vragen. En als je een goed mens voorhoudt dat hij niet zondigen moet, en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven, omdat hij zich heeft laten waarschuwen. En ook jij zult het er levend van afbrengen. Kort samengevat is dat, als God je een opdracht geeft, dan moet je hem uitvoeren. Zo niet, dan zal hij van het bloed van degene die gezondigd heeft, u rekenschap vragen. Ik meende dat ik eens in wat voor of eerdere diensten hier ook eens het verhaal heb aangehaald van Reinhard Bonnke. Volgens mij heb ik daar ook al eens een keer verteld. Die heeft het persoonlijk meegemaakt, deze boodschap. Goed, ik wil met u lezen uit het Oude Testament Jona 4. Jona die moest Nineveh waarschuwen. En hij deed het ook via een omweg. Daar kom ik zo nog wel verder op. Maar de goede God, die was niet van plan om Nineveh op zijn kop te zetten. Dat deed hij niet. Alhoewel Jona een prachtige mooie blokket voor zichzelf had gemaakt. In de loge zat om toe te kijken van hoe die stad op zijn kop zou gaan. Ja, dat gebeurde dus niet. En dan zegt hoofdstuk 4 vers 1. Dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd boos op God. En hij bad tot de Heer en hij zei, ach Heere, heb ik het niet gezegd toen ik nog in dat land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten, weliswaar. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot voor goede tierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij, want het is beter voor mij te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide, zijt gij terecht vertorend? Jona was nu buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. En hij had daar voor zichzelf een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw. Totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd. Ten einde hem van zijn misnoegdheid af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de volgende dag bij het aanbreken van de morgenstond beschikte God over een worm. Die de wonderboom aanstak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona. Zodat hij aanmächtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende. Het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg aan Jona. Zijt gij terecht vertorend over die wonderboom? En hij antwoordde, ja, terecht ben ik vertorend ten dode toe. En toen zeide de Heere, gij wilde die wonderboom sparen, waarvoor u geen moeite hebt gegeven, en die gij niet hebt doen laten groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het onderscheid niet kennen tussen een rechter en een linkerhand, benevens veel vee. Dan in het Nieuwe Testament, Matthäus 12, vers 34 tot 42. Jezus die vanaf zijn 30ste jaar door het land heen gaat en natuurlijk heel veel vertelt over het koninkrijk van God dat nabij is gekomen. De Johannes de Doper ook. En hij komt natuurlijk de fariseeën en schriftgeleerden komt hij ook tegen. Ten eerste dat de fariseeën en schriftgeleerden dat moeten controleren. Want die hadden een deal met de Romeinen gemaakt. Van als wij ons geloof mogen beleiden, mogen behouden, dan zullen wij zorgen voor rust in ons land. Dus de controle die moest er ook zijn. Maar Jezus die kende ook in andere bedoelingen. En dan komt hij tot een uitspraak hier in een discussie met hen. En dan zegt hij in vers 34, adderen gebroed. Het zal je toch maar gezegd worden. Want adderen gebroed, dat is afkomstig van slangen. Wie is de slang, is de duivel. Het zal je maar gezegd worden, schriftgeleerde fariseeën, adderen gebroed. Hoe kunt gij, die slecht zijn, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag van het oordeel. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseerden en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar hij zal geen teken ontvangen dan van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Zingen we het aangegeven lied.
die uit liefde rijke armen, hongerige milde voet, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt, en aan hun ellende denkt. Is de medelogen, blinden schijnt het leven licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in haar rijdt
na de verkondiging zingen wij lied 381, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jona, de profeet die eigenlijk volgens de fariseeën en de schriftgeleerden niet mag bestaan. Jona wordt ontkend in Galilea te geboren zijn, omdat Jezus uit Galilea komt. En uit Galilea is er nooit een profeet gekomen. En daarom verspreiden de fariseeën en schriftgeleerden deze leugen. U kunt het lezen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, vers 52. Maar de fariseeën en schriftgeleerden waren bijzonder goed op de hoogte van de schrift. En die wisten echt wel dat Jona uit Gathhefer kwam. Een dorpje vlakbij Nazareth in Galilea. In 2 Koningen vers 14... Vers 23 tot 25 staat overduidelijk dat koning Jerobeam het gebied van Israël heroverde van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte. Volgens het woord dat de Heer, de God van Israël, gesproken had door de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gathhefer. Dat staat ook in hun Torah, ook in hun schriften, en dat wisten de fariseeën zeer wel. Maar zij ontkenden bewust, logenen onbewust, de profeet Jona. Om maar te ontkennen dat er ooit een profeet uit Galilea gekomen is. En daar heeft Jezus natuurlijk alles mee te maken. Jona die moest in opdracht van God naar Nineveh. Een wereldstad van meer dan 120.000 mensen in het vijandige gebied van Assyrië. Hij moest de Ninevieten de wacht aanzeggen, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat is een bemoediging om dat zo te lezen. Want God weet dat wij zondaren zijn. En hij neemt actie van God uit. Dat kun je door de hele Bijbel heen lezen. Hij neemt actie, God, tegen de zondaars. En hij zegt tegen de zondaars, je moet je inkeren, bekeren. En je moet mij gaan aanroepen. Hij laat je bewust worden van de zonde. In het Oude Testament zien we dat meerdere keren. Maar ook dus in dit geval van een vreemd volk. De meeste mensen kennen het verhaal van Jona wel van de zondagsschool of van gewone school. Een grote vis die hem inslikte. En dan gaat altijd dat verhaal op van kan dat wel zo'n groot mensenlichaam doen, zo'n klein keelgaatje. Ik moet er altijd om lachen. In de Bijbelkritiek, er wordt het boek Jona vaak verwezen naar het land der fabelen, naar religieuze fantasie. Men is van mening dat de genoemde gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden. En weer anderen zijn van mening dat het pure fantasieverhalen zijn, zoals Robin Hood in Engeland, zoals Willem Tell in Zwitserland. Legendarische verhalen. Maar het is bijzonder verrassend om te zien hoe Jezus met dit verhaal omgaat. Hij zet Jona neer als een historisch figuur. Zoals u geboren bent, zoals u zit, historisch bent. Zo zegt Jezus, Jona is voor mij ook historisch. En het woord wat Jona sprak, was Gods woord. Geen enkele twijfel, zegt Jezus. Een bemoediging. Want Jezus, de Zoon van God, die zegt dat het woord waar is. Jezus die de natuurwetten heeft geschapen, die het gehele universum draagt, aanvaarde Jona gewoon als een feit. En als ze op enig moment aan een teken van Jezus verlangen, omdat ze aan hem twijfelen, citeert Jezus nota bene uit het boek wat zij ontkennen. En dan zegt hij, een boos en een overspelig geslacht verlangt een teken. Jullie? Je zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet die jullie ontkennen. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik was van het zeemonster. Zo zal de zoon des mensen zijn in het hart van de aarde. 3 dagen en 3 nachten. En de mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier, zegt Jezus van zichzelf. Hij treft ze keihard en bikkelhard. Het is net wat Jezus wilde zeggen van, willen jullie Jona ontkennen? Wel, het overbekende drama in zijn leven staat model voor datgene wat er met mij gaat gebeuren. Knoop dat maar eens goed in je oren. Jullie weten het wel, maar jullie willen het gewoon niet weten. En dat is ook zo. De fariseeën deden net alsof ze nog nooit van Jona hadden gehoord. En heel nadrukkelijk staat er in de Bijbel dat de fariseeën en schriftgeleerden zeiden, ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet komt. Nee, heren, fariseeën en schriftgeleerden, geen delen uit de Bijbel weglaten als het je beter uitkomt. Maar alles lezen wat er in de Bijbel staat, ik noem het u al even, woord, van kaf tot kaf waar? Ik vroeg het u al, dat draait het ook hier om. En dat is een bemoediging. Jezus die staat pal voor de waarheid. De Bijbel is van kaf tot kaf waar. Daar moet je geen jota, zo staat er ook in de Bijbel, uit weglaten. Hij bemoedigt ons hierdoor. Want wij hebben daar ook mee te maken. Hoe vaak moeten wij niet horen, nee, dat is niet waar en dat is niet weer. Nee, dat is een grijs gebied, et cetera. Dat moet je zo zien, dat moet je zo zien. Als je 1 letter uit die Bijbel vandaan haalt, dan zeg je tegen God, daar zet ik een vraagteken achter. Daar is twijfel naar God toe. En dan staat je geloof ook op twijfelen. Dat mag heel duidelijk zijn. Voelt u zich dus bemoedigd door het woord van Jezus? Dat Jezus zegt van, Jona, dat teken staat model voor mijn leven. Zou er nog een andere reden kunnen bestaan om Jona te ontkennen? Ja, ik denk het wel. Jona die moest een boodschap verkondigen waar menigeen zo zijn bedenkingen bij had. Ook aan de Assyriërs moest Gods woord verkondigd worden. Assyriërs? In het huidige land Syrië, kijk maar wat ze doen. De burgeroorlog, meer dan 3000 mensen zijn al dood. Wreed, boosaardig volkje. Maar, zegt God, ook zij mogen niet van mijn genade uitgesloten worden. Wauw! Dat is een ongelooflijke bemoediging voor ons, want wij zijn vergelijkbaar met de Assyriërs. Want de Assyriërs waren heidenen. En wij waren het ook. God zegt van, jullie horen er ook bij. Wij horen er ook bij. Dat is toch geweldig, of niet? Maar voor de Joden was dit ondenkbaar. De goddeloze en bloeddorstige volkje moest worden uitgeroeid. Dat was de gangbare gedachte. Bovendien was Assyrië de dagelijkse vijand. Een bedreiging voor het volk Israël. En aan dit volk de genade van God vertellen, dat was voor velen een brug te ver. Het gevolg was, Jona werd ontkend. Men negeerde hem. De profeet Jona, de man uit Galilea, heeft nooit bestaan. En dat was het antwoord naar Nicodemus, wat u kunt lezen in Johannes 7, vers 52. Nicodemus, ga maar na, jongen, en zie dat uit Galilea geen profeet komt. Nicodemus had het makkelijk kunnen pareren. Hij deed het niet, althans, het wordt ons niet vermeld. En voor ons weer de zoveelste waarschuwing om op een correcte manier met Gods woord om te gaan. En wel zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheus 3 vers 16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren zelfs en op te voeden in de gerechtigheid. Alweer een bemoediging. We mogen bij monden van Paulus weten dat het schriftwoord juist en correct is. Het woord is waarheid. Amen. Amen. U mag het rustig zeggen. Amen. Maar de Joodse geestelijke elite zag het heel anders. God had hen uitverkoren onder de volkeren toch? Zij waren toch het licht van de wereld? God had hen toch in het licht gesteld? Woonde God niet in het heiligdom te Jeruzalem? Men voelde zich verheven boven de andere volken en dat leidde tot zelfvoldaanheid. En weerhield de Joden ervan om de goddelijke opdracht ten opzichte van de heidenen waar te maken. De profeet Jesaja die profeteerde daar reeds al over. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil rijke door aan het einde der aarde. Lieve mensen, alweer een bemoediging. Jesaja, dank je wel. Maar aan het einde der aarde, daar horen wij allemaal bij. Niet alleen Israël, nee. Wij allemaal, dank u wel, Heer. En Paulus, die maakte dat ook duidelijk aan de Joden in Antiochië. Toen hij daar de aanwezige Joden ook toesprak. En die keken neer op die heidenen. En Paulus spreekt ook voor ons. Nee, zegt Paulus. Paulus maakte hen duidelijk dat het woord voor de hele wereld was. En dat zette kwaad bloed onder de Joden. Het was nodig, zo zei Paulus, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken. Maar nu gij het verstoot en het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. En dan citeert hij de tekst die ik net voorlas. Vervolg, de Joden boos en de heidenen hoera hoera. Hartstikke blij natuurlijk. Weren, dank u wel van ons naar de Heer toe. Wij heidenen horen er ook bij. Ook u had mij op het oog. God had Israël duidelijk bedoeld om tot een zegen te zijn voor de heidenen. Tot een licht voor de volken en tot een getuigenis van de levende God. Maar nog Jona, nog Jezus Christus, nog Paulus paste in hun kraam. Zij vonden dat deze personen hen van hun privileges en exclusiviteit beroofden. Wat de ware argumenten van Jona zijn geweest om niet te preken in Nineveh, is niet bekend. Maar de zo even genoemde redenen van de Joodse geestelijkheid, de vijandschap tussen de volkeren, de wreedheden van de Assyriërs, kunnen tot de mogelijkheden behoren. Jona vlucht. Hij vertikt het om de opdracht van God uit te voeren. Waarom? Waarom? Nou, Jona geeft het antwoord later. Jona die wist als geen ander dat God een barmhartig God was. Een goede tieren God, dat wil zeggen een God die geeft liefde zonder voorwaarden. Hij schenkt het zo. En dat is een ongelooflijke bemoediging voor ons. Jona die vlucht, staat er. Hij vlucht voor de opdracht, dat wil ik niet. Ik heb dat in mijn leven ook meegemaakt, dat ik ook gevlucht ben voor een opdracht. Het mooie ervan is, dat God gewoon dit doet, die pak je gewoon bij je nekvel. Je kunt rennen waar je wil, weet je. Toen de Lockerbie-ramp gebeurde, ze zei Ronald Reagan tegen de daders van, je kunt vluchten, maar je kunt je niet verstoppen. En dat is precies wat hier ook gebeurt. Jona vlucht, ja. Hij mag een hele omweg, en God staat er nog toe ook, maar die omweg wordt behoorlijk turbulent voor hem. Hij gaat met een schip mee tegen de vrachtprijs. Heb je daar wel eens aan gedacht? Hij ging mee met het schip tegen de vrachtprijs. Niet een personenticket, nee, vrachtprijs. Is dat al een aanwijzing dat hij straks als vracht overboord wordt gegooid, net zoals de andere goederen, om het schip lichter te maken? Is dat al een teken? In elk geval barstte het natuurgeweld los tegen het kleine bootje. En de bemanning is radeloos. En uiteindelijk wordt hij overboord gegooid. En Jona die weet als geen ander, hier zit God achter. Hier zit God achter. En een vis slokt hem op, een grote vis. Voor niet-christenen altijd aanleiding tot spot. En wordt als onmogelijk afgedaan. Maar wij weten, wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Ja, precies. Is bij God wel mogelijk. En bijzonder aan dit verhaal is dat Jezus de ontmoeting tussen Jona en de vis omschrijft als historisch feit. Dat is bijzonder natuurlijk. Maar dat heeft bepaalde gevolgen voor ons. Maar weer een ongelooflijke bemoediging. Jezus zegt, luister, het is woord voor woord waar wat er in de Bijbel staat. Als het verhaal een sprookje zou zijn. En Jezus als een feit neerzet, als een historisch feit, dan moet Jezus zich vergist hebben. En dan zou Jezus niet meer onfeilbaar zijn. Dan zou hij zich kunnen vergissen. En dan had hij eigenlijk gelogen toen hij beweerde, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Nou, voor mij persoonlijk lijkt het mij onmogelijk dat Jezus één met de Vader ook tegelijkertijd nog menselijke dwaling verbreidde. Dat gaat er bij mij niet in. En dat geloof ik dan ook niet. Of we geloven het verhaal van Jona onvoorwaardelijk en accepteren het, of we trekken het in twijfel. Maar als je het in twijfel trekt, daarmee dan ook Jezus. En dan is de consequentie ook dat je ook het woord, de Bijbel, in twijfel trekt. Zijn verlossing in twijfel trekt. En al de beloften in het woord gegeven ook in twijfel trekt. Met andere woorden, je kunt alles wel overboord gooien. Dus je hebt een keus. Ofwel, of niet. En wat zegt Jezus? Wel, neem het verhaal van Jona, ja, Jona's drama, als voorbeeld voor mijn leven. En daarnaast zijn er meerdere bewijzen dat dit verhaal zo zonder meer waar kan zijn. In 1892 ging een walvisschip, de Star of the East, naar de Falklands-eilanden om daarop walvissen te vissen. Toen ze er aankwamen, werd een klein bootje werd uitgezet en er werd een walvis werd geharponeerd. Het beest verwond natuurlijk, ging als een gek tekeer. En het beest slaagde erin, of dat nou opzet of per ongeluk was, maar in elk geval het kleine bootje werd gekapseist. En de zestallige bemanning die vloog overboord. En vijf daarvan die kon het schip bereiken en de zesde man verdween. Waar die was een goede vraag. Maar ze hadden hem goed geharponeerd, die walvis, en ze konden hem alsnog aan boord trekken. En toen ze het dier gingen ontleden en in de maag aankwamen, wie troffen ze daar aan? Niemand minder dan James Bartlis, een van de bemanningsleden die vermist was. Hij zat dus in de buik van een walvis. Dat kleine gaatje, daar komt dus een heel mens doorheen, precies. Hij zat erin. Meer dood dan levend, hij was bewusteloos, hebben ze hem eruit gehad. Weken heeft hij nodig gehad om te herstellen. Maar hij zag er niet uit. Zijn huid was als perkamentpapier, vergeeld. Maar hij had het dus overleefd. En hij was dus ingeslikt door een walvis, wel te verstaan. U kunt het verhaal terugvinden op internet. En het is een historisch verhaal, want het is uit het logboek van een zeekapitein, van de kapitein van de Star of the East. Als je Jona's gebed leest, in Jona 2 vers 2 tot 9, dan heeft hij het ook behoorlijk benauwd gehad. Hij spreekt er ook over de zeewier, ja, was op mijn hoofd. En hij is er 3 dagen in geweest, in tegenstelling tot James Bartlis, die is daar geen 3 dagen in geweest. Die is op zijn hoogste een dag in geweest. Ja. Maar Jona die moet het toch wel behoorlijk benauwd gehad hebben. En hij zal ongetwijfeld Psalm 50 vers 15 hebben gekend. Roep mij aan, zo spreekt God. Roep mij aan ten dagen van uw benauwdheid en ik zal u redden. Deed God ook. Die redde Jona ook. De vraag die je kunt stellen in het hele verhaal, ook met names, ook met betrekking tot James Bartlis. Hoe heeft Jona eruit gezien? Ook verouderd, ook vergeeld, ook een huid van perkamentpapier. Wat voor indruk moet dat wel niet gemaakt hebben op een Nineviete? Een man die de hel kon preken, maar zo te zien aan hem er zelf al is geweest in die zin. In elk geval, hoe hij eruit gezien heeft, laat hem verder in het midden. Zijn prediking komt wel aan. Maakt indruk bij de Ninevieten. En ze bekeren zich. Mens en dier, wel te verstaan, de dieren ook, moesten vasten en rouwkledij En God toont zijn barmhartigheid. Ik wist het. Ik wist het, zegt Jona. U bent altijd een genadig en barmhartig God, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouw hebbend over het kwaad. U strijdt altijd over uw hart. Wat een bemoediging voor ons hier. Wat een bemoediging. God laat nooit woorden van hem ledig terugkeren. Ze moeten uitwerking hebben, zijn woorden. Jona kreeg de opdracht. Ja, Jona, je moet gaan. Ja, maar ik vlucht. Ja, Jona, je kunt vluchten wat je wil. Maar mijn woorden zullen niet ledig terugkeren. Jij gaat. Hij krijgt een tweede opdracht en hij gaat dan doen. En God laat de Ninevieten gewoon weten dat hij de almachtige grote God is. En hij over mensenlevens beschikt. U strijdt altijd over uw hart. Ja, zegt de Heere God. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel in daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, zegt God in Ezekiel 33 vers 11. Zeker weten, lieve mensen, God erbarmt zich over de mens. Maar hij wil niet de dood van een zondaar. Maar hij wil dat de zondaar zich bekeert. Het maakt niet uit hoe uw verleden eruit zag. Hoe uw leven op dit moment is. Ook tegen u, zegt God vanmorgen. Ik vraag uw overtredingen weg als een nevel. En uw zonde als een wolk. Keer weder tot mij. Want ik heb u verlost. En daar bent u. Jezus Christus heeft u verlost. Lieve mensen, Jona zweeg. Hij wist wie God was, is en zal zijn, altijd vergevend. Als ik dat vertel, wist Jona, en het volk bekeert zich, dan laat God zich weer van zijn goede kant zien. Jona zweeg, terwijl God duidelijk tegen hem gezegd had dat hij moest prediken. Jona verzaakte zijn plicht en God liet hem op mis te verstaande wijze blijken dat niet Jona het voor het zeggen heeft, maar de God heeft het voor het zeggen. De machtige God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Die zijn Zoon gegeven heeft voor deze wereld. Want zo staat er geschreven in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Jona bracht alsnog de boodschap. En die boodschap die moet over de wereld gaan. Het is de wil van God dat wij die boodschap brengen. Hem was er alles aan gelegen om die boodschap te brengen, om de mensen te redden. Hij pakt je vanmorgen gewoon en ze rammelt je door elkaar. Mijn Zoon is niet voor niks daar op Golgotha gestorven. Denk daar eens goed over na. En als God de mensen wil redden, zouden wij dan niet onze broeders en zusters ook het geluk gunnen die God nog niet kennen, maar wel onze buurman of overbuurman of onze naaste zijn, om die mensen het evangelie te vertellen, om hun te redden van die ondergang? Zwijgen, lieve mensen, kan echt niet. Het evangelie moet verkondigd worden, moet de wereld door. En ik wens jullie daarbij natuurlijk Gods onmisbare zegen bij het vertellen van dit evangeliewoord. De boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Die voor uw zonden stierf van het kruis van Golgotha. Zodat u kunt leven. Zou je aan hem niet je hart willen geven? Een relatie met hem opbouwen? Hij, de God die je lief heeft. Hij stelt geen voorwaarden. Kom. Hij staat in de deur, aan de deur, Openbaringen 3 vers 20. Ik sta aan de deur en ik klop. Niet u neemt het initiatief, nee, hij staat te kloppen bij uw deur. Indien iemand mijn stem hoort, hij opent. En ik kom binnen en ik zal met een maaltijd houden. Maar, is dat niet een geweldige boodschap van de Heer? Doe open, zou ik zeggen. Doe open en vertel het door in Jezus' naam. Amen.
Mij juichen de U, God, o naam.
In de gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Het zal een moment van stilte zijn voor uw persoonlijke dank of beden. Sluit u de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Vader, Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord waarin u ons zo ongelooflijk veel goeds hebt medegedeeld. Het woord waarvan wij mogen getuigen. Het woord waar wij de wereld mee in moeten gaan. Het woord, het blijde evangelie van uw koninkrijk. Dat wij moeten vertellen aan alle mensen. Opdat zij allen eeuwig leven bekomen. In Johannes 14, vers 21 zegt u hier: wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Wat een uitspraak hier, wat een belofte. Leer ons uw liefde hebben met geheel onze hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand. Opdat wij vrucht mogen dragen. Want een ieder van ons, Heere God, heeft gaven van u ontvangen. De een meer dan de ander. Maar gaven hebben we. Maar we moeten er iets mee doen. Iets mee doen, Heer. En vrucht dragen. Dat is wat u van ons verlangt. Wij behoren de wereld in te gaan. Het liefde woord van u te verkondigen. Opdat wij vrucht dragen. Heer, wees met uw kerk overal op aarde. Want sterk is de wind en de tegenstroom. Wij bidden voor u. Of we bidden u voor de vervolgden. Zij die gemarteld worden. Zij die sterven om uw woord. Geef kracht, Heer. En geef ons mogelijkheden hen te helpen. Breek deuren voor ons open. We bidden u voor de eenheid van alle kerken. Voor alle gemeenten. Voor de gemeente waarin we leven. Voor het meeleven van jongeren en ouderen. Voor alle voorgangers en geloofsgemeenschappen. Voor alle arbeid en dienstwerk. Heere God, wil dat we dat zo doen dat het uw zegen waard is. Heer, we bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn. En hun leven niet meer op eigen kracht op koers kunnen houden. We bidden u voor de mensen die door deze wereld worden verleid tot gebruik van verslavende middelen. En daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een keer in hun lot. We bidden u voor heel de wereld. In het bijzonder hier in Europa, met de Europacrisis. Heere God. Het beeld van Nebukadnezar, Heer. De voeten van leem en ijzer. En dat moet Europa voorstellen, Heer. Het hecht niet. En het blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Ook daarin vergist uw woord zich niet. Is ook waarheid. Maar Heere God, bewaar ons in Europa. Bewaar hen, Heere, die u beleiden. Behoed hen, bewaar ons. En laat ons goede, krachtige getuigen zijn van uw woord, Heer. Voor de mensheid, ook in Europa. Geef wijsheid aan de regeringsleiders, o God. Die hebben dat ook zo nodig. In Jezus' naam. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen die daartoe door ziekte of om andere reden niet in staat zijn. Voor hen die lijden of ziek zijn. Genezing en genezingskracht geven. Heer, wij zijn uw kinderen, uw zonen, uw dochters. En door Jezus Christus zijn we verlost en gerechtvaardigd. En daardoor zijn we erfgenamen van u. En mag genezing ons ten deel vallen. Uw striemen, o Jezus, bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven wij en dat beleiden wij. Heere God, dank u wel voor het wonder van de genezing. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen. Heere, u kent ze. Wij zijn hem steun en toeverlaat. Troost hem. Dank u wel voor uw goedheid, Heer. Met uw nabijheid schenken aan hen. Wie weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in een angst, Heer. Van een nabije dood. Geef hen verlichting in en omringen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. We danken u, Heere God, voor de mensen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Wat een geluk, Heer. Wat een genade. Mogen ze verder aansterken om in deze wereld dienstbaar te kunnen zijn. Het zij in het groot, het zij in het klein. Heer, wil u allen bemoedigen die u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij en ontferm u over ons allen. Wilt u onze persoonlijke dank en of nood als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u durven toe te vertrouwen, in een moment van stilte horen. Heere God, hoor de van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zij. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, laten we ons geloof belijden. En dat heb ik een geloofsbelijdenis uitgezocht. Misschien kent u het. Het heet De Weg. God geloven op zijn woord, omdat hij het is. Omdat hij je zo lief is. Gewoon de weg gaan, de aangewezen weg. Het onzekere nemen voor het zekere. Het onzekere van de toekomst. De nieuwe wereld. De weg gaan van dapper geloof. Volhardende hoop. Duurzame liefde. En waar je uitkomt, je zult wel zien. Bij alle onzekerheden gaan de weg. Steeds zekerder worden van hem, de God die riep. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. En daarna zingen we ons slotlied 270. Thank you. zou zeggen, ga heen in vrede en maak het maar waar, hè. Want dat was de boodschap, hè, vanmorgen. Maak het maar waar. Goed, lieve mensen, ga heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.
Jesus Christus, onze Heer.